Oké, okay. We gaan naar 1 Korinthe 14. Ja, het loopt een beetje parallel met elkaar, hè, met Handelingen. Dat komt wel mooi uit, want Korinthe is natuurlijk ook in de tijd geschreven dat die wonderen en tekenen gebeuren. De Korinthe is wel geschreven nadat Paulus in Handelingen 15 in Jeruzalem geweest is. Nou goed, we gaan naar 1 Korinthe 14. We hebben vorige keer gezien in 1 Korinthe 12, dat gaat over de geestelijke gaven. Dat iedereen heeft die geestelijke gaven gekregen en God heeft het gedeeld aan wie hij wil. Dus je kon niet zomaar beslissen, ik wil die gaven of die gaven hebben. In 1 Korinthe 13 hebben we ook gezien dat het ook tijdelijk is. En hij heeft juist in 1 Korinthe 13 ook laten zien dat de profetieën in vers 8, de talen en de kennis zal ze niet gedaan worden. Wij kennen ten dele en profiteren ten dele. Het is nog steeds wel aan de gang. Alleen het zal eenmaal ophouden, dat hebben we vorige keer ook gezien. En nu in hoofdstuk 14, dan begint hij met: jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven. Maar meest dat gij mag profiteren. Dan denk je, ja, hè, kan je nou ook toch beijveren om een andere gave te krijgen? Ja, je kon, één gave had je sowieso. Die kregen ze. En de andere, je kon ook soms twee gaven hebben. En dan zegt hij, beijvert dan naar die gaven het meest dat je kan profiteren. Of moogt profiteren. Nou, wat is nou profiteren, ja? Wij denken natuurlijk met profiteren heel vaak aan voorspellen. In de toekomst dingen kunnen voorzien en voorspellen. Maar dat is het niet alleen. Dat zijn inderdaad de oud-testamentische profeten. Denk aan Ezechiël. Kijk in Ezechiël, als je dat leest. In elk hoofdstuk staat bijna mensenkind, schrijf op en profeteer. En dan schrijft hij gewoon het woord van God op wat God tegen hem gesproken heeft. En dat is actueel voor op dat moment. Maar ook vaak heeft het een profetische boodschap voor in de toekomst in zich. Ja? Dus dan heeft het wel te maken met de toekomst opschrijven en voorspellen. Maar hier gaat het daar niet om. Ja? Omdat we lezen, we zitten hier bij de Korintiërs en Paulus is de apostel. Aan hem alleen is de openbaring van de verborgenheid gegeven. Dus aan hem alleen, hij is degene die het woord van God op dat moment opschrijft. Dus het profeteren heeft hier te maken, en dan gaan we in vers 2 ook zien, met het leren van Gods woord. En dat is wat de profeten doen in afwezigheid van de apostel Paulus. In vers 2, want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden, maar die profeteert spreekt de mensen stichting en vermaning en troosting. Zie je, een profeet in die tijd, die sprak de mensen stichting, vermaning en vertroosting. En als je, hij vergelijkt ook in vers 2 met de tongentaal. Nou, daar ging het dan vooral over. En dat zien we nu in deze tijd ook. Hè. Het gaat om de talen, de tongen. Hè. En het gaat om de genezingen en het gaat om profetie uitspreken. Maar talen spreken, want het zijn, wij zeggen wel tongen, de Statenvertaling spreekt over talen, maar het zijn echt talen, echt de bestaande taal. Niet gewoon maar bla 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 bla. En, dat je kent, ik heb het zelf wel eens gehoord, het is niet te verstaan, het is geen taal wat ze nu doen. Het is gewoon een beetje geklets en met woorden die je niet kan verstaan. Nee, maar de tongentaal, de taal, een taal en het profeteren heeft te maken met het spreken van het woord van God. En daarom gaat Paulus dit nog verder uitleggen. Nou, en als wij zien profeten, dat is ook soms, ik weet dat dat soms moeilijk is bij genadegeloof. Dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Dan denk je natuurlijk aan de profeet uit het Oude Testament. En de verborgenheid, ja, dan zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 3, laten we even heen gaan. In Efeze 3 en ook in Efeze 2, vers 20. Dan spreekt hij over de huisgenoten van God in vers 19. En dan zegt hij, dan spreekt hij over ons, hè. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Nou, iedereen denkt gelijk, boem, daar gaan naar de 12 apostelen en de profeten van het Oude Testament. Ja? En dan zeggen ze, ja, dat kan toch niet in de bediening der genade. Ja, profeten, die hebben toch niks met de verborgenheid te maken. Want in het Oude Testament staat toch niks over wat Paulus verkondigd heeft. Maar men weet dan niet dat in de bediening der genade in de begintijd, dat er ook profeten waren. Maar die spraken alleen over het evangelie van Gods genade. Niet wat de profeten uit het Oude Testament deden. Maar die zijn er dus niet meer. Want we weten, Paulus zei in 1 Korinthe 13, profeteren, het is ten dele. Maar als het volmaakte gekomen is, dan houden de profetieën op. Nou, het volmaakte is gekomen nu, want wij hebben de hele Bijbel. De verborgenheid is compleet geopenbaard, heb ik vorige keer al uitgelegd, dus dat weten we. En daarom zijn die profeten, die zijn weg. We hebben nu alleen nog maar de ouderlingen, en die het woord van God in de gemeente leren. En die hebben de Bijbel. En jullie hebben ook allemaal de Bijbel. Ja? En daaruit lezen wij nou. En we geloven ook niet dat er nog, dat de Heilige Geest zomaar in de oren van de mensen spreekt. Wat we soms ook horen en zien op televisie of in gemeentes. Ja? Nee, God spreekt alleen nog via zijn woord. En er is geen woord wat daarbuiten nog zomaar tot iemand gesproken wordt. Dus die profeten zijn ook niet meer nodig. Dus hier, vers 20. Huisgenoot God, het lichaam van Christus, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Nou, Paulus was de apostel, ja? Maar zijn Titus en Timotheus werden ook apostelen genoemd. Wat was een apostel? Die reisde rond en ging overal gemeentes vestigen met de nieuwe boodschap. Paulus had de openbaring. Maar, dat heeft hij aan hun verteld, en zij zijn met hem gereisd. En zij werden ook apostelen genoemd. Maar ze werden niet de apostel van de heidenen genoemd. Want dat was alleen Paulus. Nou, en dus daar ging het in die tijd om. De apostelen reisden rond, vestigden gemeenten, ouderlingen werden aangesteld en er waren profeten. In elke gemeente waren ook profeten. En die bleven. En die bouwden dat verder uit. En die spraken het woord van God. Nou, kijk. Die profeten spreken we over. Ja? In Efeze 3 vers 5 gaat over de verborgenheid welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dan is het exact hetzelfde. Het is natuurlijk aan Paulus geopenbaard. Maar door wie? Door de Heere Jezus Christus. Hier zegt hij door de geest. Paulus heeft het natuurlijk geopenbaard gekregen. En hij heeft het aan hun verkondigd. En het is de geest die hun verlichting geeft. Dus dat wordt door de geest verlichting in hun geopenbaard dan. Krijg je licht op de zaak. En zo hebben de apostelen, Jacobus, Petrus, Johannes, hebben Paulus de rechterhand der gemeente. Dat waren ook apostelen uit een andere bedeling. Maar die hebben ook op die manier door de geest gezien, hey, Paulus heeft een andere bediening. Nou, nu komt het punt van profeten. Dus in elke gemeente, de apostelen reisden rond en vestigden de plaatselijke gemeente en verkondigden daar de verborgenheid. En dat deed in eerste instantie Paulus natuurlijk. En daarna kwamen de andere apostelen, die zond hij soms naar zo'n gemeente, Titus of Timotheus werd daarheen gezonden. Titus werd naar Kreta gezonden enzovoort. En er waren daar die profeten. En wat deed nou de profeet? Nou, hij sprak en leerde dus het woord van God. En nu komt het punt, en daar moet ik eerlijk zeggen, dat meestal zeg ik... nou, wat ik niet weet, dat sla ik over. Lees gewoon door. Ja. Maar ik weet ook niet alles. Maar de profeet sprak het woord van God. En dan is het hier geopenbaard door de geest. En dan weet ik dat er ook geleerd wordt. En misschien is het zo, ik weet het niet. Dat op het moment dat Paulus een openbaring kreeg. Ja. Van de verborgenheid, weer een nieuw. Want hij kreeg verschillende openbaringen. Dan ging hij dat leren aan de mensen waar hij was. En soms ging hij ook een brief schrijven naar een gemeente, naar de Corinthiërs. Die schreef hij terwijl hij, ik dacht, in Efeze zat. Nou, voordat die brief daar was, ja, daar ging natuurlijk al een tijdje overheen. Dat een apostel of een profeet had natuurlijk, dat was een gave, hè. Een profeet was, dat was de gave van profetie. Dat hij door de geest geopenbaard kreeg, wat Paulus heeft geopenbaard gekregen, en dat daar kon gaan leren. Niet dat hij die openbaring kreeg, want hij was een apostel, totdat de brief er was. Maar nogmaals, dat durf ik niet hard te maken. Er staat hier wel geopenbaard, dus als we spreken over de apostelen, Paulus en de anderen, en de profeten in elke plaatselijke gemeente, werd het verborgenheid geopenbaard door de geest. Het is natuurlijk wel door de geest die hun iets openbaart. Goed, daar moet ik eerlijk zeggen, dat durf ik niet, dat mag iedereen voor zichzelf bedenken. Ik heb daar nog niet echt een antwoord op. Ik heb wel dat ik denk, nou, de gemeente die was, Paulus ging naar het woord verkondigen en hij ging weer weg. En dan was de apostel, de profeet was er dan nog. En die kan door, Paulus ging weg, maar ja, hij had dingen gesproken over de verborgenheid. En je weet hoe het gaat, hè? 1 week weg, 2 weken weg, 3 weken weg. Weet jij nog precies zuiver wat hij toen verkondigd heeft? En laten we niet vergeten, het was natuurlijk brandnieuw. En dit was er allemaal nog niet. Alleen het Oude Testament. Dus de profeet had de bovennatuurlijke gaven dan, waarschijnlijk zoals ik het dan zie, dat zij dan toch, terwijl Paulus al weg was, toch over die verborgenheid konden praten, zuiver geopenbaard door de geest, terwijl Paulus al weg was, wat hij toen aan hun verkondigd heeft, dat hij ze toch kon leren met die verborgenheid, omdat ja, de brieven waren natuurlijk nog niet in de Bijbel. Stel je voor, Paulus komt en gaat die dingen uit de Romeinenbrief vertellen. Ja, al elementen, later heeft hij die geschreven. He, over de Romeinen 6 bijvoorbeeld. Ja, dat heeft hij niet alleen aan de Romeinen verkondigd. Dat heeft hij ook aan anderen verkondigd op een gegeven moment, toen hij dat wist. En hij is weg. Nou, moet je nagaan, je hebt niks. Je zit hier. En dan gaan we over Romeinen 6 vertellen. Nou, weet jij het? Ik bedoel, het staat, je hebt niet de Bijbel voor je neus. Een profeet had dan die bovennatuurlijke gaven. Die kon dat dan toch, alsof hij het woord van God voor zich had, aan hun gaan leren. Nou, zo is zoals ik het nu zie. Nou, ga ook naar Efeze 4 vanzelf. Kijk, dan hebben we het over de apostelen, dat we gaan begrijpen, en de profeten. Er staat hier, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Ik geloof, hij spreekt hier, hij heeft gegeven, ja, dus niet hij geeft nog steeds. Het heeft te maken met toen het allemaal nog ten dele was, waren die boven natuurlijk de gaven van de apostelen. Nou, apostelen zijn er niet meer, waarom? Is niet meer nodig. Het is compleet. Paulus heeft zijn werk gedaan. Het is gevestigd. Profeten, het woord van God is compleet. Zijn ook niet meer nodig. De herders en evangelisten en leraars, die zijn er nog steeds. Maar we weten inmiddels, we hebben het nu het complete woord van God. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering. Dus we hebben de Bijbel en iemand die een oudste is, moet bekwaam zijn om het woord te leren. Ja, en jullie, als gezanten van Christus, natuurlijk ook. Ja, afgelopen vrijdag had ik dus gesprek met de broeders. En dan is het ook, ja, maar ja, wie vermaant jou? Nou, heel simpel. Dan zeg ik, ja, dat zijn jullie. Ja, ik sta hier niet op een troon of op een... Ik zeg altijd, ik ben Jan Stelma. Ik ben een ouderling die het woord leert. Ja, voorganger, ik ben gewoon Jan Stelma. Dus net als iedereen, ik leer het woord van God. Jullie hebben de Bijbel ook. Nou, jullie kunnen vanuit het woord mij corrigeren en ook vermanen. Er zit geen verschil. Ja? Dus zo werkt dat. Nou, wij hebben dus het woord van God, want dat is de standaard en dat hebben we voor ons in onze handen. En dat is voor de lering en voor de vermaning en weerlegging. Dat is zoals het nu is. Dus kijk nog even met 1 Thessalonicenzen 5 vers 20. Dan begrijp je nu ook dit vers. Wat zegt Paulus tegen hun? Veracht de profetieën niet. Daar kon ik vroeger geen kant mee uit. Veracht de profetieën niet. Ja, wat voor profetieën? Profetieën uit het Oude Testament? Hij spreekt tegen de leden van het lichaam van Christus. Wat hebben de profeten uit het Oude Testament mij nou te zeggen? Ik ben niet hoogmoedig, want ik geloof de hele Bijbel is het woord van God. Maar de profeten spreken niet tegen mij. Nee, die spreken tegen Israël in een andere tijd die toen was en straks in de toekomst. Maar niet over mij. Ze praten wel over de schepping. Ze praten over Israël. We kunnen lezen over hoe het volk Israël is ontstaan. We kunnen lezen enzovoort enzovoort. Maar ze profeteerden niet naar mij toe, omdat ik weet, het was verborgen tot Paulus. Dus de profetie heeft te maken met de profeten die profeteerden in de plaatselijke gemeente. Maar dan met de standaard, het evangelie van Gods genade, de verborgenheid. Ja? En we weten, dit is ook een brief, die is vrij aan het begin, een van zijn eerste brieven is dat, die geschreven is. Dus we weten ook dat toen in de Thessalonicense gemeente, dat daar waren profeten. En die spraken met de verborgenheid. Die profeteerden op dat moment. Nou, als we nu in deze tijd kijken. We gaan terug naar 1 Korinthe 14. Als we nu kijken in deze tijd. We weten het. Ik zei het net al in gesprek. Wij hebben ook een zender nu op televisie. Waarin we kunnen zien. Een beetje hoe dat. Een christelijke zender op digitale televisie. Family 7. En dan zie je gewoon hoe zo'n dienst dan gaat. Die komen verder ook nooit. En dan inderdaad. Dat er gewoon gezegd wordt. Dat de Heilige Geest sprak dit en spreekt dat en dan spreekt de profetie uit. Dat je denkt allemaal, ja, dat is omdat men het woord van God niet recht snijdt. Het is echt volledig bezijden de waarheid. En wie is dan de autoriteit? Niet de Bijbel hoor, dat is degene die hier staat. Ja? En je gelooft het maar, de Heilige Geest zei tot hem. Ja, is dat zo? Nou, ik geloof het niet. Ja? Omdat het werkt zo niet meer. Nou, dus nu zien we een beetje hoe dat gaat. Dus in vers 2, 1 Korinthe 14 vers 2, dan zegt hij ook. Ja, dus profeteren is dus een volgorde van belangrijkheid. En God noemt de profeteren het meest belangrijk. Dat staat bovenaan. En daarna pas de talen. Het heeft allebei wel met het woord van God te maken. Maar oké, een vreemde taal, als je dat spreekt. Die spreekt dus niet de mensen, vers 2, maar goden. Dus dat betekent dat je helemaal naar God gericht spreekt, maar niet naar de mensen toe. De vraag is dus, wat hebben de mensen daar dan aan? Nou, niks. Want, dat staat er ook achter, niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Spreekt hij dan ook verborgenheden? Hij spreekt, God spreekt alle talen. Dus die verstaat het wel. Ja? Maar de mensen die luisteren verstaan het, voor hun is het verborgen. Hij bedoelt die, ze begrijpen het niet, ze verstaan niet wat je zegt. Dus wat is het nut ervan? God geeft niet zomaar een tong, geeft niet zomaar profetieën. Daar moet iets achter zitten. Dus Paulus zegt, zomaar een taal spreken heeft gewoon enkele zin, want niemand verstaat het. Maar kijk, de profeet die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Nou, ik zou zeggen 1, 2, 3. En dat is wat wij eigenlijk nu ook doen in de gemeente, ja. De mensen moeten gesticht worden, ze moeten vermaand worden, en ze moeten, nou, ik zou zeggen, ze moeten gesticht en vertroost worden. En ze horen niet vermaand te worden als ze bij het woord blijven, ja. Maar goed, we weten hoe het zit, ja. En dat schrijft in de Korintiërs. Nou, we weten wat voor gemeente het is. En ik zal u zeggen, dit is 99% van de gemeentes in het lichaam van Christus geval. Ja, die zijn nog steeds in de gemeente, in de Korintiërs eigenlijk, dat niveau. Goed, dus je ziet het, daar gaat het om met profeteren. Dat was wat profeteren inhield. En in vers 4, die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. Zie je het verschil? Dus die de taal die sticht zichzelf, maar niet de gemeente. En wat wil God? Dat hebben we vorige keer al gezien. Het gaat erom dat wij worden, dat het gaat om de stichting Gods die in het geloof is. Hè? In 1 Timotheus. Door de gezonde leer. En dan gaat het om dat wij gesticht worden. En je ziet het elke keer terugkomen. Want ik heb het ook, kijk, in vers 12 zie je het staan. Hè? Aan het eind. Zo zoek dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Daar gaat het om. Je ziet het ook staan in vers 17. Gij dank zegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. 26. Aan het eind, laat alle dingen geschieden tot stichting. Dus het gaat niet om jou. Ik ook, ik sta hier niet, het gaat niet om mij. Het gaat erom dat wij worden gesticht met elkaar. Dat is wat er moet gebeuren. En daar is ook de plaatselijke gemeente voor. Dat we worden gesticht. Nou oké, dan die tongen, die talen. Dus in vers 4, die een vreemde taal spreekt. Sticht zichzelf. Maar wat is nou, wat zeggen ze dan in die taal? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, daar heb ik eens over na zitten denken. Ik heb er ook van alles over gehoord. Ja, die zou dan, Corinthië is dan een grote havenstad met heel veel nationaliteiten. En daardoor die talen. Dan denk ik, nee, dat geeft mij geen overtuiging. Dat is net zoals met vrouwen die moesten een hoofdbedekking, lang haar, want Corinthië, ja, dat was hoeren, die liepen met kale hoofden. En dan krijg je dat soort uitleggingen. Maar ik moet buiten de geschiedenis om, en kennis van bijvoorbeeld de plaats Corinthiërs, moet ik vanuit het woord rechtstreeks die tekst kunnen uitleggen. En niet van, oh ja, dat weet ik door geschiedschrijving, weet ik wat voor plaats het was. Maar ja, goed, als ik ergens in Afrika in de bush zit en ik krijg de Bijbel, dan weet ik dat allemaal niet. Dus dan zou ik dus zonder die toegevoegde informatie het woord niet kunnen begrijpen. Dus zo kunnen wij niet aan de slag gaan. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon, wat doe je dan? Ja, gewoon in de Bijbel gaan bladeren. Talen spreken, nou, waar begon het vooral? Nou, Handelingen 2, laten we even gaan kijken. In Handelingen 2, vers 11. Handelingen 2, vers 11. En dat weten we allemaal, dat toen de Heilige Geest werd uitgestort. En dan zien wij hier dat, Handelingen 2, vers 11, dat de inhoud. En dan zien wij in vers 11... Cretenzen en Arabieren, allemaal verschillende nationaliteiten. Wij horen hen in onze talen. Ze zien, het zijn duidelijke talen, maar wat zeiden ze? De grote werken God spreken. Zie je? Dus ze spraken over de grote werken van God. Ze eerden God. En wanneer ga je spreken over de werken die hij gedaan heeft? Wat doen wij als wij over de grote werken God spreken? Als je de Heer dankt bijvoorbeeld, ja, waarvoor? Ja, om wat hij gedaan heeft voor je. Je dankt God in je gebed. Niet zomaar, ja. Ja, dank. Je dankt toch ergens voor? Dan moet je iets weten. Nou, dan weet je Wat heeft hij voor je gedaan? Dus je spreekt je over de werken. Nou, voor ons is dat, dat hij voor ons aan het kruis gestorven is, ja? En dan zijn we, ja, de grootste blijdschap is toch, de basis van onze blijdschap is toch het kruis, ja? Op het moment dat je gered bent. Nou, zij zien hier dus de grote werken van God spreken. Dat gebeurde in die talen. En we zien het ook in verder in, ik heb er nog eentje, 10 vers 46. We hebben het eigenlijk net ook gelezen. In het eerste gedeelte van de dienst, 10 vers 46. Dat waren dus heiden. We zagen net Joden die spraken in de talen. De grote werken Gods spraken ze. Dus verheerlijkte God om zijn werken. En dan zie je hier in vers 46, dat zijn heidenen. En de Joden horen dat. Zij horen hen spreken met vreemde talen. En wat? God groot maken. Dus als ik het zo zie, dan zeg ik ja. Ze spraken in hun tongen, de talen. En ze maakten God groot. Zij eerden hem en ze verheerlijkten hem. Zo is zoals ik het kan zien in de Bijbel. Maar als ik verder nog lees over talen, dan zie je niet echt de inhoud. Maar dan zie je, hier zie je het heel duidelijk. De Joden deden dat. En de heidenen, toen zij de tongen kregen. Wat eigenlijk voor de Joden was natuurlijk. Maar zij gingen dat ook doen. Dus als we terug in 1 Korinthe 14 zijn. Ja, dan zeg ik, ja, dat spraken zijn dan in de talen. En dan zie je ook later dat hij over, als hij over talen spreekt, dan heeft hij het ook over inderdaad, ook in de, dat ze dan ook bidden en dat ze ook danken. Zie je? En dan maken ze God groot. Even kijken hoor, we gaan naar vers 5. Oké. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt. Ja, de God groot maken, ja, daar is niks op tegen. Maar ja, als een ander het niet verstaat, want talen is niet steeds. We gaan dan zien aan teken door de Jood. Daarom zijn die talen toen gegeven aan de heidenen. Maar Paulus, daar komen we zo meteen nog op in vers 5. Ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert. Want waar gaan we Paulus om? Die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Kijk, oké. Als je een taal spreekt, is het goed. Alleen als het uitgelegd wordt. Want dan gaan wij het ook begrijpen. Dus met Bijbelstudies ook, we kunnen allemaal hele diepgaande en mooie, geweldige studies geven. En die hoor ik, zie ik ook wel eens. En dan denk ik, mensen, kinderen, dat zit goed in elkaar, fantastisch. Maar ja, als de rest, als weinig mensen dat begrijpen, of dat veel te hoogdravend is, wat hebben we dan? Dan is het tot eer van de spreker. Oh, wat mooi. Maar als we niet gesticht worden, wat heb je eraan? Nou, niks. Dus je kan over de Ark van Noach ook hele mooie studies maken. Kunnen op zondag, hier op zondag, echt geweldig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd, dat is mooi, maar het is toch niet het doel van de samenkomst. Want wij moeten gesticht worden. Ja? En dat doe je met de brieven van Paulus. Dus, oké, een taal is goed, maar er moet een uitlegger zijn. Dat is ook een gave. Kijk maar, in vers 12, vers 30. Zijn zij alle uitleggers? Je ziet het ook in 12 vers 10 aan het eind. Dat is ook, zie je, een gave. Een uitlegging der talen. Zie je het? Er moet een uitlegger zijn. En dan, zegt Paulus, oké. Dan is het goed. Want dan krijgen de mensen ook stichting. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering? Ja, dat zegt Paulus ook. Ja, zie je, ik kan wel in taal gaan spreken. Maar dan staat het weer. Wat nuttigheid. Dat woordje nuttigheid, ja. Wat is het nut? Dat mag je eens goed afvragen. Want in de Bijbel staat natuurlijk nooit zomaar iets. Ja, als we lezen over de wonderen en de genezingen. Staat niet zomaar een wonder beschreven over genezing. Daar zit een lering achter. Nu, men wil, gemeente wil men graag mensen genezen. Ja, waarom moeten mensen genezen worden? Ja, natuurlijk, we willen allemaal graag genezen worden, hè. Ja, dat loopt graag van zijn reum af. Tuurlijk. We willen allemaal van onze gebreken af. Maar wat heeft het nou voor nut voor de Heere nu? Ja? Wat heeft het nu met deze bedenkende genade te maken? Niks. Dus Paulus zegt, het nut. Er moet een nut in zijn. Nou, en dan zegt hij het ook. Kijk. Als ik talen zou spreken. En niemand verstaat het. Hij zegt, nee. Ik spreek het veel meer voor jullie in openbaring, kennis of profetie of lering. Want daar worden jullie door gesticht. Kijk, in openbaring, nou dat weten we, een openbaring. Laten we even naar Efeze 1 vers 17 gaan. Efeze 1 vers 17. Een openbaring. Paulus spreekt in een openbaring. Ja? Dat betekent in dit geval, hij heeft iets nieuws gehoord. Ja? Nou, dat heeft natuurlijk met de verborgenheid te maken. Als wij nu praten, ik zeg ja, ik heb een openbaring voor jullie. Nou, dan moeten we allemaal zeer attent gaan zijn als ik dat ga zeggen. Want, ja, want wat bedoel je daarmee? Ik heb een openbaring. Sommige mensen horen voor het eerst deze boodschap. En ik had een broeder die in Sassen en die zei, nou, het is echt openbaring. Dan zei ik altijd, nee, het is verlichting. Maar ik snap wel, een openbaring in die zin, het is voor hem iets bekend gemaakt, maar niet dat het iets nieuws was. Want het stond al in de Bijbel. Dus je kan zeggen, ik heb nooit goed de Bijbel gelezen, dus voor mij een complete nieuwe openbaring. Oké, okay, dat kan ik maar lezen, ja? Dus 1 vers 17, dan zegt hij, of 16, op, in zijn gebed, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader, de Heerlijkheid, u geeft de geest, de wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Nou, en dat noemt hij namelijk verlichte ogen uw verstand. Daar gaat het om, dat ons verstand licht krijgt. Want ons verstand is van nature verduisterd. Dus dat heeft licht nodig, zodat we openbaring in zijn kennis krijgen. De openbaring is er al, als Paulus het schrijft, in het woord. Maar we hebben de geest nodig, zodat wij daar ook inderdaad het gaan begrijpen. Ja, dat we in zijn kennis, want waar gaat het om? Dat we hem leren kennen. Ja, aan hem gelijkvormig worden. Nou, oké, daar hebben ze dus het licht van de Heilige Geest voor nodig. Oké, 3 vers 3. Dus dat is naderhand. Maar Paulus zegt, als ik in een openbaring tot jullie spreek, kijk, dan zien we in vers 3, ik lees 2 ook, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig te woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Dus terug naar 1 Korinthe 14. Dus als Paulus zegt, wat nut zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak of in openbaring? Wat moet Paulus dat doen als hij niet spreekt in openbaring? Mensen hebben zijn openbaring nodig. Wij lezen nu, wij hebben de hele openbaring, ja? Het is aan hem geopenbaard. En als je het leest, dan zou je het ook bemerken. Nu we dit eenmaal hebben, het staat in het woord, ja? En nu moeten wij verlicht worden op die openbaring die hier in het woord staat. Maar Paulus is nog in de begintijd hier. Ja? Dus hij zegt, wat jullie nodig hebben is de openbaring. En kennis. Nou, dat was ook een gave, trouwens, kennis. Daar ga ik verder ook niet op in. En dan zie je profetie. Nou, we weten profetie. Paulus profeteerde ook. Hij sprak ook over de toekomst, wat komen zou gaan. Ja, over de antichrist en zo. En het woord van God spreken. Want ja, ook hij sprak daar het woord van God. Hij profeteerde. Ja? Paulus had natuurlijk de gave van apostel. Hij had alle gaven. Allemaal. Hij kon genezen, kon in tongen spreken. Hij had de gave van kennis. Hij had de gave van alles. Uitleggen. Alles had hij. En hij profeteerde. Hij sprak het woord van God. Want nogmaals. Zij zaten niet zo met de Bijbel op tafel zoals wij er nu zitten. Dus hij sprak. Hij had de openbaring gekregen. En hij sprak naar hun wat hij hun moest vertellen. En dan in vers, dat is eigenlijk profeteer, dat is dus hun leren. En dan staat er nog, of in lering, nou dat staat erachter, zie je het. Oké, okay. Nou en dan komt hij in vers 7, maar ik denk dat ik dat voor de volgende keer ga bewaren. Nou ik lees 7, 8, 9, maar even zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven. Het zij fluit, het zij zieten, zo zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen gefloten of op de site gespeeld wordt. Want ook indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Als er ook gij lieden. Kijk, zie jij, vergelijkt het met die taal. Indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Het gaat in het hoofdstuk constant om dat hij laat zien dat het gaat om de stichting van de gemeente, dat men het begrijpt en opgebouwd wordt. En met die taal is het mooi en aardig, maar als er geen uitlegger is, dan heb je geen zin. Het gaat om de stichting. Dus hij vergelijkt het ook met die instrumenten hier. En dan zie je ook, even kijken, in vers 10. En er zijn naar het voorveld zoveel soorten van stemmen in de wereld en geen dezelfde is zonder stem. Dus over die levenloze dingen in vers 7, je hebt instrumenten. Ja, nou als ze gewoon daar staan, ja, dan zijn ze dood. Niemand die weet wat het is. Pas aan het geluid herken je wat het is. Ja? Dus met die taal ook gaat hij zo meteen vergelijken. Als jij natuurlijk niet door de taal een duidelijke reden geeft, ja, dan zal ook niemand weten wat er gesproken wordt. En dan zie je in vers 10, er zijn zoveel soorten stemmen in de wereld. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, zijn wij de enigen die een stem hebben in de wereld? Nee. Een vogel heeft ook een stem. Een walvis, vissen hebben ook stemmen. Dat kunnen ze horen tegenwoordig. En aan die stem kan je horen of het een walvis is. Maar een dolfijn, hè, dat weet ik van Flipper, die kon ook geluiden. Vogels hebben allemaal hun eigen stem. Er zijn zoveel soorten stemmen in deze wereld. Ja? Je zou kunnen zeggen talen. Ja? Want het is een walvistaal. En walvis maakt een bepaald geluid. En op een hoeveel grote afstand weet hij alle walvis wat hij bedoelt. Dus dat is ook een taal. Nou, dan zegt hij, en geen dezelfde is zonder stem. Dat wil zeggen, is zonder betekenis. Die walvis hoort aan die klank. Volgens mij heeft het te maken dat hij zijn vrouwtje roept of dat hij erheen gaat. En dan weet hij gelijk aan die klank wat er aan de hand is. Dus dit heeft een betekenis. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, wil die zeggen, als ik zeg maar de betekenis van die taal niet weet, even vergelijken met die talen, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn en hij die spreekt zal bij mij barbaars zijn. Zie je, daar gaat het om. Dat vergelijkt hij met die tong. Ja, barbaars is iemand die sprak in die tijd, een barbaar was iemand die sprak niet de Griekse of de Romeinse taal. Dan was je een barbaar. Grieken zijn heidenen, barbaren zijn ook heidenen, maar dat zijn zeg maar de ongeletterden in die tijd. Die spraken niet de Griekse of de Latijnse taal of de Romeinse taal. En dat bedoelt, die zal in mij barbaars zijn. Dus iemand die een taal spreekt die ik niet begrijp. Alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zie je, daar komt het weer, zo zoek dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting van de gemeente. Daarom die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen. Dus nou, hier stop ik verder. Maar het gaat dus inderdaad hierom, met die dier ook, je herkent het en je weet wat de betekenis ervan is. En bij talen zonder uitleg, dan weet je de betekenis niet. En dat is wat Paulus wil leren hier. Dus in vers 12 heb ik net gelezen, daar gaat het om. De gemeente moet gesticht worden. En dan gaat hij het zo meteen nog verder uitwerken over profeten en over de talen. Nou oké, dat gaan we de volgende keer doen, want we zijn een beetje in de late kant. En lees het voor jezelf thuis nog een keer goed door. En weet je, dit is een tekst die wordt zo misbegrepen in de evangelische wereld. En we zien overal talen en profetieën en al dat soort dingen. Dan weet sowieso dat opgehouden is te bestaan, omdat wij hebben het complete woord van God. En al zou het nu in werking zijn, nou, dan zou ik zeggen, waar zijn de uitleggers? Ja, die zijn er niet. Dus men wil het wel, maar het woord van God gehoorzaamt men niet. Dus aan ons de taak om mensen die dit niet weten en die op ons pad komen of die wij in gesprek komen, om dit rechtgesneden aan hun te kunnen vertellen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil ik danken. Bedank u, Vader, dat wij zo bevoorrecht zijn. Want dat kunnen we toch echt wel zeggen. Dat we dit woord begrijpen. En dat we gaan zien hoe het past in die tijd. En Gods woord, uw woord verandert natuurlijk nooit. De tijden veranderen, maar uw woord blijft altijd hetzelfde. Maar we weten ook, Vader, dat er waren tijdelijke dingen op dat moment waarvan wij nu weten, we hebben het geopenbaarde woord compleet. En dat we daaruit kunnen leren en leven. En dat is zoiets geweldigs. Ik weet dat het ons mag vervullen met heel veel blijdschap. En dat het ook in liefde aan de mensen om ons heen vertellen. Dat we ook vrijmoedigheid hebben om de verborgenheid bekend te maken, Vader. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.